Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden en gasten hier in de kerk en anderen buiten dit kerkgebouw die met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Bart uit onze buurgemeente Vinkeveen. We danken u dat u bereid was om vanmorgen na de dienst in Vinkeveen naar Wilnis te komen om hiervoor te gaan. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Bos uit Benschop. Opnieuw mag dan de roepstem van God klinken om ons te nodigen tot het heil in Christus. Volgende week zondag is er na de morgendienst weer koffie drinken op de eerste zondag van de maand. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de stichting Predik het Woord in Hoorn. Daar mag de boodschap van redding in Christus worden gedeeld in een omgeving waar dit nauwelijks wordt gehoord. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is lied 608 uit de bundel Weerklank. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. In mijn handel en in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb Hem nodig, dag aan dag. Dit lied staat te boek als een kinderlied, maar laat de volwassenen dit ook van harte meezingen. Een mooi begin van deze dienst om te belijden dat we Jezus nodig hebben. We zingen beide coupletten van lied 608. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader van Jezus Christus onze Here, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het gaat nu iets anders dan op het psalmenbord staat, omdat er iemand overleden is, willen we een andere psalm zingen, namelijk vanuit psalm 37. En ik verzoek u op te staan. Afgelopen maandag 22 juli is in de leeftijd van 88 jaar overleden Adriana van Vliet Turkenburg. Gewoond hebbend Hofland 136 in Meidrecht. De afscheidsdienst en begrafenis hebben gisteren plaatsgevonden. We zingen in verband met deze mededeling psalm 37, de versen 2 en 3. En dat is ook naar aanleiding van de tekst die op de kaart staat. Op de kaart staan de woorden vanuit psalm 37 vers 5. Wentel uw weg op de Heere, vertrouw op hem, hij zal het maken. En daarom zingen wij nu psalm 37, de versen 2 en 3. Deze dienst nu met het lezen van de 10 geboden. En we zingen aansluitend daarop psalm 147. En laten we dan daar 2 coupletten van zingen, namelijk vers 6 en vers 10. Dus ook dat het voor de organist duidelijk is. We zingen dan vers 6 en 10 van psalm 147 na de lezing van de 10 geboden. En laten we dan de 10 geboden van God horen zoals die staan opgeschreven in Deuteronomium 5, waar eigenlijk ook heel nadrukkelijk wordt gezegd dat God een verbond gesloten heeft met onze vaderen, maar ook met ons die hier in leven mogen zijn. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik vandaag ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond gesloten met ons bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. En van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken. En hij zei: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. En u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Amen. In ons gebed willen we de familie van Vliet Turkenburg opdragen en ook de familie Vink die afgelopen maandag in Kokkengen aan het graf stond van een geliefde moeder. Laten we bidden. Heere Almachtige God in de hemel, groot is uw trouw. En het is uw goedheid dat we hier samen mogen zijn in uw huis. Een ander tijdstip dan we gewend zijn. Maar Heere, wat maakt dat uit? Het gaat er toch om dat u in ons midden aanwezig bent. En daar vragen wij u om. Werk in ons hart en leven in het midden van uw gemeente door uw woord en heilige geest. Wat is de voorrecht om samen te mogen komen, om uw grote naam te danken en om onze gebeden bij u te mogen brengen. Heere, u bent toch de God die uw welbehagen toont aan hen die nederig naar u vragen. En u bent toch de God die, als we u om hulp vragen, ook met uw hand ons wil leiden. U bent de God die uw wetten gaf, zodat we niet onzeker hoeven te zijn over de weg die we moeten gaan. U wijst ons het spoor van uw geboden. Heere, laat ook deze dienst mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. Dat u geëerd en geprezen mag worden in wat wij zeggen, horen, denken en doen. Maar Heere, vergeef dan ook dat we juist ook zo tekortschieten in het groot maken van wie u bent. Neem weg onze zonden en reinig ons hart. Heere, was en zuiver ons van binnen. En dat ons leven aan u gewijd mag zijn. Op deze zondagmorgen mogen we ook voor uw aangezicht brengen de families die de afgelopen week aan het graf stonden. Heere, vertroost hen. Denk aan de familie van Vliet en Turkenburg, familie Vink. Heere, vertroost hen. Wees hen nabij in het gemis dat ze nu ervaren. Als een geliefde is weggevallen. Heere, wilt u dan zelf voor hen de God zijn die blijft? Want wij gaan voorbij en mensen gaan voorbij. Niets op aarde houdt hier blijvend zijn stand. Slechts uw woorden gaan van het een op het andere geslacht mee. U zelf. Want u bent van eeuwigheid en tot eeuwigheid God. U geeft ook hoop over dood en graf heen. U die zegt wie in mij gelooft zal leven, al is hij gestorven. Heere, ook mogen we u danken voor alles wat u hebt gegeven in het leven dat dan hier op aarde voorbij is, maar dat we toch van u ontvangen hebben. En u hebt uzelf niet onbetuigd gelaten in voor- en in tegenspoed. Hebt u uw zegeningen gegeven en uw bewaring en ondersteuning. Heere, we bidden u voor hen die te maken hebben met ziekte, en zeker ook als dat chronisch is, niet meer voorbij gaat. Dat vraagt dat veel van een mens. Wilt u dan ondersteunen van dag tot dag? Wees u nabij als we onze krachten voelen afnemen. Heere, wees u dan de God die ondersteunt en helpt. We mogen hier bij elkaar zijn in een vakantietijd. En dragen ook hen op die weggegaan zijn. Geef hen een goede periode van rust en ontspanning. Wil hen behoeden en bewaren. En weer veilig doen terugkeren. Maar Heere, anderen hadden misschien graag gewild. En kunnen dat niet. En anderen weer voelen juist eenzaamheid, omdat familie die altijd dichtbij was, ineens ver weg is. Maar Heere, uiteindelijk zijn we allemaal op doorreis. We hebben hier geen blijvende stad. We zijn vreemdelingen hier beneden. Ons echte thuis is elders, als het goed ligt. Maar Heere, laat dan op deze levensreis die ieder van ons gaat, uw woord met ons mee mogen gaan. Geef ons dat we niet op een verkeerde weg wandelen, die uiteindelijk ons bij u vandaan brengt in het eeuwige verderf. Maar leid ons op de eeuwige weg, die ons mag brengen eens in de eeuwige heerlijkheid. Nu al samen met u mogen leven, eens voor eeuwig met u mogen zijn. Wat zal dat groot zijn. We bidden om de opening van uw woord. Spreek tot ons en geef dat de schriften mogen opengaan. Wees met uw kerk overal over deze wereld. In het bijzonder waar ze vervolgd en verdrukt wordt. We bidden om een doorbraak ook van het evangelie. Op die plaatsen waar uw woord nu zo tegengehouden wordt. Waar geprobeerd wordt de kerk uit te bannen en uit te roeien. Heren, laat uw koninkrijk mogen komen over heel de aarde. En ook hier in Wilnis. Om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit het woord van God. We lezen uit Genesis 17. En daarna ook nog uit 1 Korinthe 7. Maar eerst Genesis 17. Ik ben bezig in Vinkeveen met een serie rond de persoon van Ismaël. En we gaan vandaag lezen over de besnijdenis van Ismaël. Dat is Genesis 17. We lezen vanaf vers 18 tot en met vers 27. Dus Genesis 17 vanaf vers 18. En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. En hem 12 vorsten zal hij verwekken, en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij geëindigd had met hem te spreken, vroeg God van Abraham op. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij met zijn geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Abraham was 99 jaar oud toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd. Op diezelfde dag werd Abraham besneden en ook Ismaël, zijn zoon. Ook werden alle mannen van zijn huis gelijk met hem besneden, zowel zij die in zijn huis geboren waren, als zij die voor geld van vreemdelingen gekocht waren. Tot zover Genesis 17. We komen natuurlijk straks weer bij terug voor de preek, maar ook lezen we een klein stukje uit 1 Korinthe 7. In Korinthe 7 vanaf vers 17. Daar gaat het ook over de besnijdenis opeens. Maar zegt Paulus dat het uiteindelijk iets belangrijker is dan besneden of onbesneden zijn. We lezen 1 Korinthe 7 vers 17. Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden. Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God. Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Tot zover. De tekst voor de preek vinden we in Genesis 17, vers 23. Daar lezen we: toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en nog veel meer mensen. En hij besneed het vlees van hun vooruit op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. We willen stilstaan straks in de preek bij de besnijdenis van Ismaël. En ik wil eerst iets zeggen, dat zal best wat uitgebreider zijn, over het gebruik van de besnijdenis. Het tweede gaat over de gemeenschap die besnijdenis eigenlijk bij elkaar brengt. De besnijdenis vormt dus een gemeenschap, een groep mensen bij elkaar, bedoel ik daarmee. En als derde de gehoorzaamheid van Abraham bij de besnijdenis van Ismaël. Dus de besnijdenis van Ismaël, het gebruik, de gemeenschap, zeg maar het gezin en de gehoorzaamheid. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen wij uit Psalm 119 in de berijming van Weerklank. Psalm 119 vers 22 en 23 uit de berijming van Weerklank. Daar wordt ook iets de nadruk gelegd op het, nou ja, niet aarzelen, maar meteen ook gehoorzaam zijn aan Gods geboden, dat niet uitstellen en niet vertragen. Psalm 119 dus vers 22 en 23. Gemeente, ik kan me voorstellen dat iemand denkt, wat voor zin heeft het nou om stil te staan bij de besnijdenis van Ismaël? Nou, om daar maar kort antwoord op te geven. Weet u hoeveel versen er gewijd worden in de Bijbel aan de besnijdenis van de Heer Jezus? Eentje. En aan de besnijdenis van Isaac? Eén vers. Aan de besnijdenis van Ismaël en al die andere mensen die op die dag bij Abraham besneden werden, worden op zijn minst 5 versen gewijd. En de besnijdenis van Ismaël wordt 3 keer achter elkaar genoemd. Dus blijkbaar vindt de Bijbel dit toch een hele belangrijke gebeurtenis. En als we erbij stilstaan, dan blijken er ook voor ons best wel hele mooie en belangrijke lessen in te liggen. Maar misschien eerst maar gewoon even, wat is nou eigenlijk besnijdenis? Ik kan me voorstellen dat misschien zeker niet alle kinderen weten wat we daarmee nou precies bedoelen. Nou, een Joods jongetje, als die 8 dagen oud is, dus dan is het echt een heel klein babytje, wordt als die 8 dagen oud is besneden. En daarvoor worden zijn kleertjes uitgetrokken, want besnijdenis betekent dat aan het einde van het piemeltje of plassertje, hoe je dat wilt noemen, daar zit een stukje huid, dat is bij elk jongetje zo, en dat is huid waar niks onder zit. Natuurlijk, de plas gaat er wel gewoon doorheen, maar er zit niks onder. En dat stukje huid, dat wordt de voorhuid genoemd in de Bijbel, dat wordt bij een besnijdenis eraf gesneden. Dat gaat heel voorzichtig om natuurlijk niks te beschadigen. Dus bij zo'n besnijdenis wordt er een klein klemmetje op die huid gezet. En dat wordt in één snelle beweging met een vlijmschepmesje, die voorhuid, waar niks onder zit verder, afgesneden. En dan wordt de huid nog wat teruggeschoven en dan is een jongetje besneden. Dan voelt hij, een babytje, heel weinig van, bijna niks. Er vloeit ook bijna geen bloed bij. En dat wondje geneest heel snel. En zo worden Joodse jongetjes dus besneden als ze 8 dagen oud zijn, als klein babytje. En dat is voor de ouders een blijde gebeurtenis. Net zoals dat wij in onze tijd blij zijn bij als een kindje gedoopt wordt. Dat is een vreugdevolle gebeurtenis. Zo vindt de besnijdenis plaats. Maar als iemand besneden wordt, op oudere leeftijd dat kan, gebeurt ook vandaag, dat wordt meestal als een kleine operatie gezien, dat kost wat meer. Dat kost meer pijn als mannen of jongens op latere leeftijd besneden worden. Vloeit er ook wat meer bloed, het geneest wat minder makkelijk. Je moet meer oppassen voor infectie of ontsteking. Maar dat kan ook. Het gebeurt ook vandaag de dag ook gewoon soms in ziekenhuizen omwille van hygiëne of als er een bepaalde ontsteking zit die niet wil weggaan, dan kunnen mensen besneden worden. Maar op latere leeftijd, en Abraham was 99 toen hij besneden werd, was dat best een wat grotere ingreep. Moest de Heere God nou ook aan Abraham uitleggen wat God bedoelde toen hij zei, u moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal een teken zijn van mijn verbond. Want daarvoor worden Joodse jongetjes besneden als teken van Gods verbond. Moest God dat aan Abraham uitleggen? Nee. Het is niet zo dat niemand in die tijd wist wat besnijdenis was totdat God dat vertelde aan Abraham. Het is een praktijk die wel bij meer volken gebruikt wordt, ook al in de tijd van Abraham. Niet waar Abraham vandaan kwam, in Mesopotamië, Ur der Chaldeeën, daar niet. Dus Abraham was niet al als kind besneden of zoiets. Je kunt ook maar 1 keer besneden worden. Maar bijvoorbeeld bij de Egyptenaren weten we dat dat gebruikt werd. Bij de Edomieten bijvoorbeeld, en later ook. Maar die leefden in de tijd van Abraham nog niet. De Ammonieten en de Moabieten. Daar kende men de besnijdenis ook. En weer niet bijvoorbeeld bij de Filistijnen, daarom worden die ook heel vaak in de Bijbel onbesnedenen genoemd, dan gaat het heel vaak over de Filistijnen. Maar bij die volken rondom Israël had de besnijdenis een hele andere betekenis en dat is belangrijk om daar even op in te gaan. Wanneer werden jongens daar besneden? Nou, dat was vaak inderdaad als ze ongeveer die leeftijd van Ismaël hadden. 13 jaar was Ismaël. Besnijdenis hoorde bij de overgang dan naar de volwassenheid. Dan mocht je horen bij de mannenwereld. Daarvoor was je een kind, werd je besneden. Dat was eigenlijk een soort ritueel om dan opgenomen te worden in de mannenwereld. En misschien heb je dat trouwens wel eens een kinderboek of zo gelezen over bijvoorbeeld de Indianenstam. Hè, of een Papua-stam waar ze ook een bepaald ritueel hebben om dan als jongen bij de mannenwereld te mogen horen. Hè, soms moet je er nog allerlei proeven voor afleggen. Nou, zo functioneerde de besnijdenis dus bij de volken rondom Israël. Dan mocht je bij de mannenwereld horen. Als je besneden was. En God pakt dus dat teken dat de mensen ergens wel kenden, maar God geeft daar zijn eigen invulling aan. Het gaat nog steeds om ergens bij mogen horen. Maar dan horen bij het volk van God. Horen bij Gods verbondsvolk. Horen bij God zelf. Dat werd een nieuwe betekenis van besnijdenis. Net zoals God bij de zondvloed een nieuwe betekenis aan de regenboog gaf. Teken van Gods trouw en verbond met heel de schepping. Net zoals de doop. En natuurlijk ook een bepaalde invulling geeft aan het symbolisch wassen. Zo gaf God een eigen invulling aan het teken van de besnijdenis. En zei tegen Abraham en iedereen die uit hem geboren werd. U moet besneden worden. Maar wat doet God dan? Dat is iets wat al heel opvallend is. Zegt God, als je nou 13 bent, de leeftijd van Ismaël, dan moet je besneden worden. Dan mag je er als jongen echt bij horen. Nee. God zei, als een kindje net een weekje oud is, 8 dagen. En dat is medisch gezien ook de beste dag, beste moment om te besnijden. Dat is heel apart, dat kun je achteraf, is dat natuurlijk uitgezocht. Geen beter moment dan de 8e dag. Dan stolt het bloed maximaal snel en is de verwonding minimaal. God zei, vanaf die dag moet het kind besneden zijn. En daarmee zegt God dus, wie mag er bij mijn verbond horen? Voor wie wil ik een God zijn? Niet pas voor volwassenen. Niet pas als je een puber bent en een beetje bewuste keuzes kunt maken. Nee, vanaf de jongste dag. De babytjes horen erbij. De kleinste kinderen mogen bij mijn verbond horen. Horen bij God. Dat zei de besnijdenis. Mogen horen bij dat volk dat God apart zet. Met zulke bijzondere beloften, de belofte voor dit leven en voor het eeuwige leven, daar paste een teken bij. Wij hebben nu geen besnijdenis meer, als christenen. Daarvoor is de doop in de plaats gekomen, die eigenlijk dezelfde betekenis heeft. Ook het teken van het mogen horen bij God. Het teken van wassen van je zonde, dat je bij de Heer mag horen. Wie mogen er horen bij het verbond van God? Daar wil ik straks nog iets meer over zeggen. Maar eerst nog een paar dingetjes over de besnijdenis zelf. De besnijdenis is heel erg verbonden met de belofte dat God zegt, ik zal u tot een volk maken. U zult nageslacht krijgen, kinderen krijgen, Abraham. En dat zal op een wonderlijke manier gebeuren, de geboorte van de eerste, Isaac. Sara die geen kinderen meer kon krijgen. Abraham die ook alle hoop nog had opgegeven ooit van Sara een kind te krijgen. Zij zal een kind krijgen. En daarom is het niet toevallig dat de besnijdenis een teken is aan het mannelijke voortplantingsorgaan. Dat is niet toevallig, dat heeft de Heer zo uitgekozen. De besnijdenis is een teken wat toch ergens ook altijd iets verbonden is met het krijgen van kinderen en verwekken van kinderen. De besnijdenis is een teken dat wijst vooruit in de tijd. Er zal nageslacht komen, een kind komen. Elke keer wees die besnijdenis vooruit, totdat Jezus kwam. Het beloofde nageslacht, het kind dat geboren zal worden. De doop, zoals wij die kennen, is juist een teken dat wijst als het ware meer achteruit. De doop wijst niet vooruit nog naar iets wat zal gebeuren. Maar wijst juist terug naar het offer van de Heer Jezus Christus. De reiniging van onze zonden zoals die plaatsvond aan het kruis door het bloed van Christus. En zo is de doop het teken van het nieuwe verbond en het teken van het horen bij Christus. En de besnijdenis juist het teken voor het Joodse volk. Een teken dat vooruit wijst. Een teken van geboorte. Bij besnijdenis, ik zei het al, vloeit wat bloed. Er wordt iets weggesneden. Al is het maar een klein stukje huid. En ook dat heeft betekenis. Paulus, die zegt in Colossense 2, het uittrekken van het lichaam van de zonde. Er werd dus bij een jongetje ietsje weggesneden. En dat had eigenlijk de boodschap, wij zijn als mens niet goed, niet volmaakt. Er zijn in ons leven dingen die weg moeten. Wat weg moet uit je leven. Onze zonde, onze gebreken tegenover God, ons falen in het gehoorzamen van Gods geboden, dat moet weggesneden worden, dat moet weg. Altijd zat dat ook in die besnijdenis, het lichaam van de zonde, noemt Paulus, dat moet weg. Maar Paulus die zegt dan ook meteen erbij, en dat wist natuurlijk Abraham ook al, hè? Zonde krijg je niet weg door een stukje huid weg te snijden. Echt niet. Daar is veel meer voor nodig. En daarom zegt Paulus ook dat weghalen van de zonde van ons vlees, dat gebeurt door de Heer Jezus Christus. Dat gebeurt door het offer wat Hij bracht en door zijn Heilige Geest die in ons hart en leven werkt. En de profeten in het Oude Testament die zeiden het op een andere manier, maar die bedoelden precies hetzelfde. Die zeiden uiteindelijk, moet niet je lichaam besneden worden. Maar de profeten zeiden, je hart moet besneden worden. Daar bedoelden ze mee, ja, er moet zonde uit ons leven weg, maar dat is niet een zaak van iets van je lichaam. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet een leven met God hebben. En je ziet dus dat Paulus in zijn brieven pakt die symboliek van de besnijdenis op. En hij zegt, maar dat kan alleen maar door de Heer Jezus. En door een nieuw leven te krijgen. Daarom maakt het uiteindelijk ook niet uit. Of je nou wel of niet besneden bent, zegt Paulus. Dat is uiteindelijk niks. Maar een gehoorzaamheid aan God en een leven met God. En daarmee zegt Paulus niks anders dan het Oude Testament. Die zeiden ook, de profeten, uiteindelijk je hart moet besneden zijn. Nog een laatste dingetje over het gebruik van de besnijdenis. En dat is dat het onherroepbaar is. Als ik me snij in mijn vinger, dan groeit die huid vanzelf weer dicht. Zelfs als je een nagel kwijtraakt, dat groeit weer aan. Dan wordt het misschien niet zo mooi als dat het ervoor was. Maar dat stukje huid wat bij een besnijdenis afgesneden wordt, dat groeit niet meer aan. Dat is blijvend, weg. Het is een blijvend teken. En God koos bewust voor een blijvend teken. Vandaag de dag zouden mensen misschien zeggen, ja, daar heb je niet zelf voor kunnen kiezen als kind. Maar bij de besnijdenis gaat het ook helemaal niet om jouw keuze. Bij de besnijdenis ging het erom dat God koos voor Abraham en zijn nageslacht en zei, ik ben uw God. En ik geef je er een teken dat je niet meer ongedaan kunt maken. Want ik ben en ik blijf uw God. En ik zal niet van mijn kant dit verbond weer opzeggen, terugtrekken. Het zal niet zo zijn, stel dat bijvoorbeeld Isaac of Ismaël in zijn leven veel verkeerde dingen deed. En dat God, als die 30 is, zegt, het is klaar. Ik ben niet meer je God. Maak het ongedaan. Nee, ze droegen een teken mee dat niet ongedaan was te maken. Ja, zegt iemand misschien nog. Maar hoe zit het dan met vrouwen? Die werden natuurlijk niet besneden. Dat kan ook niet. Het zou een verminking zijn om iets bij vrouwen te gaan snijden. Dat is mishandeling. Horen vrouwen dan minder bij het verbond? Of waarom krijgen die dan niet een teken van God? Nou, als er één ding duidelijk is in Genesis, is dat God zijn verbond sluit met het hele gezin van Abraham. Inclusief alle vrouwen en meisjes die erbij horen. Want God gaf een verbond van een rijk nageslacht. Hoe kun je nou dat geven aan alleen maar mannen? Hoe kan er nou nageslacht zijn zonder vrouwen? God zegt tegen u, u mag wonen in het land Kanaan. Hoe kun je daar nou alleen als mannen in wonen? Het is heel duidelijk. God zegt, ik ben uw God. Voor u het nageslacht, voor u het land Kanaan. Dat is een verbond dat God sluit met mannen en vrouwen gelijk. En met jong en oud. Niemand uitgesloten. En toch zegt iemand, ja, maar dan hadden vrouwen geen teken. Maar is het u opgevallen in het Bijbelgedeelte hoe belangrijk Sara is? Uiteindelijk voor het verbond richting die erfelijke lijn, richting Isaac, wie is daarvoor bepalend? Niet vader Abraham. Want God zegt, ik sluit mijn verbond. En uiteindelijk die erfelijke lijn gaat niet met Ismaël, maar met Isaac. En waarom Isaac? Dat was niet vanwege zijn vader, maar vanwege zijn moeder, vanwege Sara. En de Joden hebben dat heel goed begrepen. De lijn van het Jodendom, of je een Jood bent, dat wordt bepaald door je moeder. Een moeder heeft een centrale plek in het verbond en ook hier. Het is omwille van Sara dat Isaac de lijn via Isaac loopt. Dus de vrouw heeft ook een hele belangrijke plaats in het verbondshandelen van God. Dat is wat ik erover wil zeggen. En zo zien we dus een paar lijnen dus over de besnijdenis. En twee dingen ligt dit Bijbelgedeelte nog extra naar voren. En dat is, wie mogen erbij horen? Voor wie wil God een God zijn? Dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Gemeenschap. Welke gemeenschap maakt die besnijdenis? Wie horen erbij? Je zou misschien denken, God sluit zijn verbond met Abraham. En zegt, en ik sluit mijn verbond niet met Isaac. Daar wordt mee bedoeld, dus de erfelijke lijn van het verbond. Niet met Ismaël bedoel ik, maar echt met Isaac. Zo staat het hier. Dan zou je zeggen, dan is het genoeg als Abraham besneden wordt. En straks als Isaac geboren, Isaac ook. Dan heb je toch iedereen gehad? God zegt toch zelf, ik sluit mijn verbond met Isaac tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Abraham, Isaac, dat is genoeg. Nee, zegt God. God zei tegen Abraham, u moet iedereen besnijden die bij u is, die mannelijk is. Elk kind van 8 dagen oud. Maar ook degene die in uw huis geboren zijn. Want Abraham had knechten in huis en die hadden ook weer gezinnen. Die hoorden helemaal bij met hun hele gezin. God zegt, ook degene die u met geld gekocht heeft. Het was natuurlijk een tijd waarin slaven verhandeld werden. En Abraham had ook mensen van die slavenhandelaren gekocht voor geld. En soms denk ik misschien dat Abraham wel zoveel slaven had gekocht om ze te bevrijden uit de handen van slavenhandelaren en ze een goed leven bij Abraham te geven. Want hoeveel mensen had Abraham daar rondlopen? Wat denken jullie? Hoe groot zou nou het huisgezin van David, van Abraham, met zijn knechten en personeel erbij, dat hoorde er allemaal bij in die tijd, hoe groot zou dat zijn geweest? Praat je dan over 20 mensen? 30? Nou, als je Bijbel vast bent, dan weet je dat Abraham een paar hoofdstukken verderop een legertje maakt van zijn eigen knechten om Lot te gaan bevrijden. En er staat ook bij hoeveel mensen dat waren. 318 mannen waren dat, die het zwaard konden hanteren, die geoefend waren. Wij denken misschien vanuit onze kinderbijbels bij Abraham. Hè, dan heb je een tent en dan woont hij met Sarah. En dan misschien nog een tentje voor Hagar. Het was gewoon een compleet dorp. Het huishouden van Abraham. Dat was een heel tentenkamp. Daar woonde dus Abraham. Maar er woonde zijn personeel. En die woonden daar met hun gezinnen en met hun kinderen. Daar woonden mensen die hij gekocht had van slavenhandelaren. Die woonden daar ook weer. Die trouwden ook weer met elkaar. En die kregen ook nog weer kinderen. Het was een heel kampement. Zeker 500 mannen. En dan nog alle vrouwen en kinderen erbij. Dat waren misschien wel 1000 mensen. Waar Abraham het hoofd van was. En waar Abraham mee reisde door dat land. Langzaam. En natuurlijk ook lang op bepaalde plekken bleef. Dat snappen we nu ook wel. Het was geen vakantie vieren. Het was geen backpacken. En steeds weer een stukje verder gaan. Zoveel mensen. En waar kwamen die mensen vandaan? Ja, dat was natuurlijk allerlei slag van mensen. Wat voor mensen kocht Abraham van slavenhandelaren? Van mensenhandelaren? Ja, de een die was hier uit een oorlog vandaan geroofd. De ander kwam daar ergens vandaan. De andere die kwam uit alle hoeken van de wereld van toen. Het was een internationaal gezelschap wat Abraham daar had. En wat zegt God? En ik denk dat het wel daarom wel 3 keer hier genoemd staat. Abraham besneed Ismaël. Die was ook de zoon van een slavin. En al die anderen met hun hele gezinnen. Gemeente, hier zien we gewoon Pinksterfeest in het klein al gebeuren. Nog niet is er de zendingsopdracht, ga heen, onderwijs alle volken. Maar God zegt bij dag 1 dat hij zijn verbond sluit en de besnijdenis instelt. Ik wil de God zijn. Niet alleen van Abraham, Isaac en die lijn naar Jezus toe. Maar daar wil ik veel meer mensen bij hebben. Het hele dorp rond Abraham werd allemaal besneden. Zij mochten er allemaal bij horen van God. Zo is God. En daarom, die God is toch niet veranderd? Die God is ook de God die in ons midden is. De God die werkt in wildernis. De Heere legt de grenzen ruim. En hij zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hier aan het begin maakt God een gemeenschap van honderden mensen uit allerlei volken en achtergronden. En waarom mogen ze erbij horen? Ja, je zou kunnen zeggen, omwille van het verbond met Abraham en Isaac. Als je dat nu doorvertaalt naar onze tijd, naar het Nieuw Testament. Wie mogen er bij God komen? Ja, om Christus wil kan ieder tot hem komen. Ik kan me voorstellen. Ja, hoe zal dat geweest zijn voor die mensen daar? Bij Abraham. Toen Abraham tegen hen zei. U moet besneden worden. De Bijbel vertelt niet of Abraham dat aan iedereen heeft moeten uitleggen. Dat hij een visioen van God heeft gehad en dat God tot hem had gesproken. Het zou kunnen dat Abraham dat hele visioen privé heeft gehad. En dat hij het aan al die mensen heeft uit moeten leggen. Het zou ook kunnen. Dat acht ik ook zeker niet onmogelijk. Als je kijkt naar hoofdstuk 18. Ook daar is de verschijning van God aan Abraham niet privé. Maar dat Abraham deze openbaring van God heeft gehad. Terwijl de mensen om hem heen daar getuigen van waren. Dus ook die stem van God gehoord hebben en hebben gehoord hoe Abraham sprak met God en dat iedereen daar diep van onder de indruk was. Hoe dat ook zij, iedereen kreeg te weten, je mag bij God horen. En God wijst je niet af, omdat jij ergens vandaan geroofd bent en door slavenhandelaren hierheen gebracht bent. Je bent voor God niet minder omdat je geboren bent als kind van een knecht. Je bent voor God niet minder omdat je niet van Abraham afstamt, maar van, ja, wie zal het zeggen? zouden wij ook niet heel verwonderd moeten zijn dat God naar mensen omziet. U bent misschien als kind gedoopt. Ik ga ervan uit dat misschien wel iedereen die zich als kind vroeger gedoopt is. En sommigen misschien volwassen. Ja, en daar kun je natuurlijk wat mee doen. Dat kun je naast je neerleggen. Maar eigenlijk moet onze houding zijn iets van een hele diepe verwondering. Wat is het toch bijzonder dat God ook mij op het oog heeft. Dat God ook mijn God wil zijn. Dat God mijn zonde wil vergeven. God legt een enorme ruimte hier neer. Abraham en zijn zoon Ismaël en allen die in zijn huis geboren waren. Alle die met zijn geld gekocht waren. Zij mochten erbij horen. Door Gods genade. Omwille van Abraham. Hoe reageert Abraham daarop? En eigenlijk is zijn reactie ook een voorbeeld voor ons weer. Wat doet Abraham als God tegen hem zegt, ik sluit mijn verbond met u. En dat gaat erfelijk lopen via uw zoon Isaac, die geboren gaat worden over een jaar. En u moet als teken van dat verbond iedereen besnijden. Ismaël, knechten, personeel, alle mannen en jongens moeten besneden worden. Wat doet Abraham? Brengt ons bij het derde punt van de preek, gehoorzaamheid. Zegt Abraham of doet Abraham van, nou dan wacht ik eerst een jaar totdat Isaac geboren is. Kan ik zien dat God zijn belofte vervult en dat God doet wat hij zegt heeft. Eerst zien en dan geloven. En dan besnijd ik iedereen. Nee. We lezen dat Abraham precies op diezelfde dag iedereen besnijdt. Op diezelfde dag. Hij heeft niet één dag gewacht met gehoorzamen aan God. Wat een man van geloof is Abraham toch geweest. Een voorbeeld en vader van alle gelovigen. Wat zijn wij soms traag erin om te luisteren naar Gods stem. Om te gehoorzamen aan wat hij van ons vraagt. Dat we wel weten dat iets anders moet in ons leven. Maar we stellen het uit. Dat we wel voelen dat God ons vraagt tot een keuze en overgave. Maar we stellen het uit. Of we bedenken redenen waarom Gods wetten voor ons niet gelden. En wij dat wel kunnen, wel makkelijk mee om kunnen gaan. Abraham niet. Hij doet het nog dezelfde dag. Maar dat zal een hele organisatie zijn geweest. 500 man besnijden. Hij zal het ook niet allemaal zelf hebben gedaan. We zullen hulp hebben gekregen van andere mensen die het ook meehielpen. Wat gebeurde allemaal op die dag? Laten wij niet aarzelen om God te volgen. En zoals we van de discipelen lezen. Jezus zei tegen hen, volg mij. En ze staan op en ze volgen Jezus. En ook als we al langer de Here mogen dienen. Zak niet terug daarin. Word niet mat in het geloof en in het gehoorzamen van God. Abraham was 99 jaar. Hij diende God al jaren. En ook nu stelt hij niet uit. Abraham had kunnen zeggen, ik ben een oude man. Ik sta al met één been in het graf. Moet ik nog zo'n organisatie op me gaan nemen? Maar God vroeg het van hem. En hij deed het. Hoe oud hij ook was. Maar Abrahams gehoorzaamheid kost hem ook iets. Zoals gehoorzaam zijn aan God wel vaker offers met zich meebrengt. Ik zei al, als je een kindje van 8 dagen besnijdt, vloeit een druppeltje bloed, doet bijna geen pijn. Kindje geeft even misschien een kikje, soms zelfs helemaal niet, en het ligt veilig in de handen van zijn vader of moeder. Maar voor Abraham was het wel wat ingrijpender om besneden te worden. En hij moest Ismaël besnijden, toch een jongen van 13. En hij wist dat hij daar zijn zoon ook pijn mee deed. Al was het wel met een dag of met een paar dagen wel weer over. Maar iedereen die ouder is, weet wel, wonden genezen niet meer zo makkelijk als je wat ouder bent. Dan moet je wat oppassen. Als je ergens tegen aanstoot. Huid wordt kwetsbaarder. Het zou zomaar kunnen zijn dat Abraham er best een aantal dagen of nog langer last van heeft gehad. Bovendien, als je 500 man tegelijkertijd besnijdt, alle mannen in je hele dorp, hele kampement. Dan zijn die toch allemaal eigenlijk al een dag of wat uitgeschakeld. Stel je voor dat een vijand daarvan lucht krijgt en hun aan zou vallen. Wat zijn ze kwetsbaar. Maar Abraham vertrouwt op God. En ook al brengt zijn gehoorzaamheid voor hem persoonlijke pijn mee en persoonlijke kwetsbaarheid. Hij aarzelt niet. Gemeente, God volgen kost ook vandaag in ons leven soms best offers. Je ziet het in het bijzonder natuurlijk als mensen bijvoorbeeld, nou, noem eens wat, zendingswerk gaan doen. En ja, hun geboortegrond, hun huis en alles wat vertrouwd was, hun familie moeten achterlaten, kost gehoorzaam zijn aan God best een prijs. Je ziet het bij christenen die vervolgd worden natuurlijk. Kan betekenen gehoorzaamheid aan God dat je nooit ook maar één stapje hoger op de ladder komt met je baan, maar altijd onderaan blijft. Omdat je een christen bent. Dat is voor veel christenen in India het geval. Je kunt niet omhoog komen, omdat je christen bent. Offers kan het soms ook brengen dat je bijvoorbeeld een keer niet met vrienden kunt meedoen. Omdat je gehoorzaam wilt zijn aan God. Omdat Gods dag kostbaar en dierbaar is. Zijn wij bereid om die offers te brengen? Laten we dan zien, niet alleen naar Abraham, het offer dat hij bracht. Laten we dan ook zien naar de Heer Jezus. Die het allergrootste offer bracht. Om gehoorzaam te zijn aan zijn vader. Wij hoeven niet meer besneden te worden. Maar de lessen van de besnijdenis gelden nog steeds. En krijgen een diepere rijkdom en heerlijkheid in de persoon van de Heer Jezus. Als we toch zien wat Jezus over heeft voor ons. Laten we dan niet aarzelen om hem gehoorzaam te zijn. Hem te volgen en hem te dienen. En hem te loven en te prijzen. Niet voor eventjes. Maar net zoals de besnijdenis was. Je leven lang. Altijd. Om dan uiteindelijk eeuwig voor hem te mogen leven en het beloofde land te mogen ingaan. Amen. Laten we in antwoord op de verkondiging zingen uit Psalm 87. Dat gaat daar over die onbesneden Filistijn. En toch zegt God in deze psalm, die komt er ook bij. De Filistijn, de Tyriërs, de inwoners van Tyrus, de Mooren uit Afrika, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. Psalm 87, vers 3 en 4. Laten we danken en bidden. Heere almachtige God in de hemel, wij danken u voor uw barmhartigheid en genade die u aan ons bewijst en aan ons voorgeslacht, die u al toonde in de dagen van Abraham. U die uw verbond sloot met Abraham en zijn nageslacht, de lijn liet lopen via Isaac, maar daar nog zoveel mensen meer bij trok. Zolang zij maar bij Abraham bleven, mochten zij delen in alle zegeningen, ja, zelfs in het beloofde land Kanaan. En slechts wanneer ze bij u weggingen, zouden ze ook die zegeningen missen. Heere, zo sluit u ook nu uw verbond, niet alleen met losse mensen, maar met hele gezinnen. U breidt uw armen zo wijd uit, naar alle volken, talen en naties. O Heere, wat een wonder is dat, dat u van uw kant een keuze maakt om de God van mensen te willen zijn. Waar hebben we dat aan verdiend? Er zijn zulke weglopers en zo tot afdwalen en struikelen gereed. Heere, we danken u voor de komst van uw Zoon, de Heer Jezus, het beloofde nageslacht van David, van Abraham en David en al die anderen. Heere, u hebt hem gegeven. Zijn bloed vloeit. Nu hoeft er geen bloed van ons meer te vloeien. Hij gaf zijn leven. En nu mag de genade uitgedeeld worden. Heere, geef dat ook wij allen u mogen toebehoren. Help ons om gehoorzaam te zijn aan u en trouw, zoals Abraham en Sarai dat waren. Help ons om u te volgen en op u te vertrouwen en te geloven. Heere, breid uw koninkrijk uit. Ook in deze omgeving wilt u nog velen tot u trekken. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. We dragen Messias belijdende Joden aan u op en bidden voor een verdere doorbraak van het evangelie van Christus ook onder het Joodse volk. Heere, en wij hebben als christenen vaak ons zo slecht gedragen richting de Joden, dat het te begrijpen is dat zij heel veel moeite hebben om de stap naar Christus te zetten. Maar wij bidden u of u zelf een stap naar hem wilt zetten. En u weet ook van alle dreiging en oorlog rondom Israël. En we bidden of ook daar vrede mag komen. U die de God wilde zijn van Isaac, maar ook van Ismaël. En zo bidden we ook voor de Arabische volken. En de moslimbevolking in het Midden-Oosten en ook in ons eigen land. Dat juist daar ook een doorbraak mag komen van het evangelie. U die toch al bij Abraham liet zien dat u ook de God wilde zijn van Ismaël, vader van de Arabieren. Ook al zou uw verbond lopen via Isaac. Heere, zo bidden we u dat het evangelie van Christus mag schitteren. Dank voor deze kerkdienst. Geef verder uw zegen over de zondag. Wees met ons als we weer naar huis gaan. Wat een heilige dag mag zijn, aan u gewijd. Heere, verhoor ons, omdat u de macht hebt om te verhoren. In Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere. En ook leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 5 en 6. Ga heen in vrede, hef uw harten omhoog naar God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.